Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het hebben over de milieu-impact van AI, confirmation bias tegen AI, meta-glasses en de impact daarvan op het onderwijs. We gaan het hebben over een nieuwe manier van interacteren met die AI en een praktijkcasus. En in het hoofdthema gaan we het hebben over de vraag wat scholen komende september, dus het nieuwe studiejaar, echt voor elkaar moeten hebben.
Minimaal.
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 Precies.
AI. All right. Hey Tom, even een vraag.
Ja.
Hoeveel prompt jaren heb jij gisteravond opgegeten?
Kan je dat eten tegenwoordig?
Ja.
Oké. Okay.
Heb je vlees gegeten?
Ik heb wraps met gehakt gegeten, dus ja, ik heb wel vlees gegeten.
Oké. Okay. Wist jij? Nee, we gaan het er zo over hebben. Dit is even een referentie, een kleine gewetensvraag voor Tom. Want we krijgen natuurlijk veel te doen over AI is slecht voor het milieu. Met name water en energie. Mm-hmm. We gaan zo meteen even over water. En hoe zich dat verhoudt tot andere dingen.
Ik ben heel benieuwd.
Stik hem even in. Hey, maar het is nu vrijdag. De dag na het Hemelvaarts free webinar over Notebook LM.
Ja, was leuk gisteren.
We hadden dat per abuis gepland op een dag dat wij allebei nog vrij waren. En dat was dus ook een dag dat iedereen vrij is.
Ja. Nou, er waren heel veel mensen komen kijken, dus dat was heel mooi.
We hadden echt heel veel mensen live aanwezig. En hadden ook heel veel mensen gezegd, hey, wordt het opgenomen, want wij kunnen niet live bij zijn. Ja. Dus ik was echt positief verrast. En ik heb een tijdje terug gezegd, een paar weken geleden, ik heb een Menti alternatief gevibecode. Dus ik heb een app gebouwd waarmee je kan presenteren en mensen in je presentatie kunt trekken. Die kunnen dan reacties geven.
Ja, want voor de mensen, Menti, zeg maar, je hebt PowerPoints. Dan daarboven zit eigenlijk al Mentimeter, omdat het een stuk interactiever is. En jij vond dat nog steeds niet genoeg. Dus je hebt je eigen ding gevibecode om iets te kunnen presenteren. En dat hebben we gisteren gebruikt.
Ja, ik kan dan een presentatie presenteren. Mensen kunnen daarin, ik kan daar allerlei vragen aan ze stellen. Ze kunnen antwoorden geven enzovoorts.
Ja.
Eigenlijk zoals Menti, maar dan precies zoals ik het wil.
Mm-hmm.
En gisteren ik had hem al getest in een relatief kleine workshop met 20 mensen of zo. Gisteren zaten we op ruim boven de 100.
Mm-hmm.
En?
Dat werkte.
Het werkte gewoon echt super, hè?
Ja, was hartstikke leuk.
Direct.
Ja, ik vind dat heel gaaf dat we dat soort dingen doen.
Ja, want Menti is geen klein bedrijfje, hè? Mutsaerts heeft dat even nagebouwd op een middagje.
Ja.
En het werkt gewoon.
Nou, dan heeft je iets meer dan een middagje gekost, weet ik.
Netto een middag, denk ik. Maar
netto een middag.
Een paar keer een uurtje of twee.
Oké. Okay.
Ja, ruime middag, laten we het zo zeggen.
Ja.
Middag en avond.
Ongelooflijk. Ongelooflijk.
Hey Tom, de milieu.
Ja, ik heb daar nieuws over. In de discussie over milieu-impact van AI komt een vergelijking naar voren die de cijfers naast elkaar zetten. 1 kilo rundvlees kost ongeveer 15.000 liter water om te produceren. En staat daarmee gelijk aan decennia tot eeuwen aan gemiddeld AI-gebruik voor één persoon. Afhankelijk natuurlijk van hoe intensief je AI gebruikt. Dat zet de discussie over dit aspect van duurzaamheid in een compleet ander daglicht.
Ja, we hebben het al vaker benoemd dat water, in tegenstelling tot energie, hè, daar kan je echt wel wat van vinden. Dat water, zeg maar, een relatief klein duurzaamheidsaspect van de AI zou moeten zijn, als je er goed in verdiept. En soms is een vergelijking gewoon mooi. Dus ik eet geen vlees.
Ja, ik schrok echt enorm van deze statistiek.
Jij eet af en toe wel vlees.
Ja.
En je hebt ook af en toe wel rundvlees. Want varkens is 6000 liter ongeveer. Ik heb het net nog even opgezocht. En dit is een gemiddelde in de wereld. In sommige landen kost het nog meer water, in sommige landen wat minder.
Ja.
Volgens mij gaan ze uit van decennia tot eeuwen van 50 prompts per dag of zoiets.
Ja, dus ook best wel wat.
Ja, dus het is echt wel een uurtje werk en een gemiddelde. Dus het is allemaal, je moet het vooral met heel veel korrels zout nemen, het precieze getal. Maar wat de take-home message is, als je bijvoorbeeld stopt met vlees eten, dan kan je eigenlijk per definitie niet meer evenveel water verbruiken via AI als dat je nog wel vlees eet.
Nou, als ik een week stop met vlees eten, kan dat al niet meer. Dus die discussie rondom het watergebruik voor een individuele AI-gebruiker, ja, dat kunnen we nu helemaal van de kaart vegen, toch?
Ja, in verhouding zeg maar, met andere gewoontes die wij als mensen hebben, zeker.
Ja.
En ik eet geen vlees, dus ik kan gewoon schaamteloos.
Ja. Nou, en met dat elektriciteit heb ik ook wel zo, volgens mij hebben we dat ook hier wel eens gezegd, als je dat vergelijkt met een aflevering Netflix of iets dergelijks, of online gamen, dan staat dat ook totaal niet in verhouding. Dus ja, dat zijn wel interessante dingen.
Zeker. Ik heb nog een ander iets wat gaat over, nou ja, ze de negatieve kanten van de AI noemen. Mm-hmm. En dit gaat over confirmation bias. En ik vond het echt een geweldig experiment. Jij hebt hem ook naar mij toe. We hebben hem min of meer tegelijkertijd gelezen.
Ik vond dit echt bizar. Of ja, dit is ook wel iets wat je weet wat, hoe het werkt, maar toch ja, een heel vet experiment.
Er is op X een gebruiker, die heet Ed Sloms. Maakt niet zoveel uit. En die deelde afgelopen week een afbeelding met de melding dat het om een AI-gegenereerd werk in de stijl van Monet ging. Een beetje waterlelie-achtige stijl. En wat hij vroeg was aan zijn volgers om uitleg waarom het minder was dan een echte Monet. Met andere woorden, AI kan mooie dingen maken maar als je goed kijkt. Dat verhaal. Honderden gebruikers, waaronder zelfbenoemde kunstkenners en geverifieerde accounts, leverden gedetailleerde kritiek op compositie, diepte, penseelvoering. De boodschap was eigenlijk, ja, als je goed kijkt, kun je het gewoon zien. Is slecht, dit is slecht, dat is slecht, enzovoorts. Even later onthulde de poster dat het in werkelijkheid een origineel Monet-schilderij was. Hij had gewoon een van de waterlelie-series daar neergezet.
Ja.
Een deel van de reacties werd onmiddellijk verwijderd door de mensen. Maar het is wel een voorbeeld dat online ontzettend breed werd gedeeld als illustratie van die eerder genoemde confirmation bias rond om AI-beelden.
Ja, dit experiment ging helemaal viral in de dingen wat ik volg. Mensen vonden dit echt heel interessant, maar er waren ook zoveel mensen die hadden gereageerd van ik ben een kunstkenner en hier zie je gewoon weer in van die AI die kan echt niet de echte meesters nadoen. Dat kan gewoon niet. Je ziet het in dit, je ziet het in dat. En die AI kan dat nooit echt precies datgene...
Gebrek aan creativiteit zag je terug, hè?
Ja, precies. Dat wat het mens een extraatje kan geven. Je ziet gewoon in alles dat die AI dat niet kan. Ja.
Ja, ik vond het een heel leuk
Wat accent. Een onzin. Wat een enorme onzin.
Ja. Ja, we gaan het nog een keertje uiteraard hebben over creativiteit en AI. Lang uitgesteld al, want het is gewoon een taai onderwerp. En alleen al de definitie van creativiteit. Maar dit is een mooie omkering en echt een leuk experimentje. En dat laat volgens mij zien, we hebben een reeks van dit soort experimentjes al besproken, waar mensen blind moeten kiezen tussen AI-genereerde output en bijvoorbeeld dat New York Times artikel van een tijdje terug. En de teksten van AI worden eigenlijk als prettig of beter ervaren.
Ja.
En dat geldt eigenlijk heel vaak zo. Tot je erbij zegt dat het AI is. Wat in dit geval dus eigenlijk omgekeerd is gebeurd.
Ja.
En dan hebben mensen opeens een ontzettende hekel aan.
Ja. En als we dit naar het onderwijs relateren. Ik denk dat je nu gewoon bijvoorbeeld de CITO-examens die nu lopen. Ik denk dat we die met AI hadden kunnen genereren. En in een blinde test hadden mensen echt niet gezien dat er een verschil tussen zat. Maar als je het zou zeggen, dan zouden heel veel docenten zeggen,
Slechte vraag.
AI is klopt. Dit is niet van het niveau wat mensen zouden maken. Ik durf echt veel geld hierop in te zetten, Marcel. In een blinde test zien mensen dit niet.
Ik heb CITO gehackt en ik heb dit dus gedaan.
En dit is de reveal.
Dit is de reveal.
Leuk.
Ja, leuk. So live. En mijn examen had de minste klachten van alle examens, wil ik er al even spijtje.
Ah, dit is, ja, ik vind dit soort dingen zo gek rondom AI. Hey, iets anders wat ik heel gek vind, even heel kort benoemen. NPulse heeft een AI-waaier uitgebracht. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Je hebt een paar niveaus wat je dan op toetsen kan plakken. En dan kan je dus zeggen, hey, voor deze toets mag je geen AI gebruiken of een klein beetje, dus alleen voor het brainstormen. Of je mag alleen de tekst aanpassen op slechte woorden of iets dergelijks. Of je mag helemaal AI gebruiken. Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Vind jij?
En vind ik, nou, maar het mooie is dat NPulse ongeveer half jaar, drie kwart jaar geleden hebben zij zelf een rapport uitgebracht waarin ze zeggen, hey, qua toetsing zijn er eigenlijk nog maar twee opties die we kunnen doen. Of we doen het synchroon, zodat we kunnen bepalen hoe AI wordt ingezet. Dus bijvoorbeeld in een tentamen. Of de andere optie is, als je bijvoorbeeld werkt met asynchrone geschreven toetsen, dan moet je eigenlijk AI volledig toestaan. Want we kunnen er natuurlijk niet achter komen of iemand AI inzet of niet, of op welke manier, dat kun je eigenlijk niet meer zien. Dus dat rapport is ook iets wat ik heel vaak gebruik tijdens workshops en dergelijke die ik geef over toetsing. Dus jij zegt nu, zeg ik, maar ik zeg, dat zegt NPulse zelf.
Ja, ik weet niet precies wat zij als functie van die AI-waaier zien.
Mm-hmm.
Als jouw stelling is, het is een waaier waarmee je oplegt hoe leerlingen en studenten AI mogen gebruiken, denk ik, ja, dat kun je doen.
Ja.
Maar dat is naïef.
Nou, en dat zetten ze dus wel in hun voorbeelden. Dus ja, bijvoorbeeld precies. Zeggen een voorbeeld van, hey, je mag een verslag schrijven en dan mag jij als student mag alleen het gebruiken om te brainstormen. Nou, dat is heel naïef. Maar laten we lekker verder gaan. Dit was gewoon weer iets waar ik me heel erg over verbaasde.
Alright. Hey, en dan iets leuks, denk ik.
Ja.
Want de afgelopen weken mocht jij, Tom, de Meta Display AI Glasses, oftewel die dikke Ray-Bans van Meta waar AI in zit, mm-hmm. Die mocht je alleen en uitproberen.
Ja.
En in de VS zijn ze niet aan te slepen. In Europa zijn ze nog lastig te krijgen. In de huidige versie zie jij nog geen grote impact op het onderwijs. In de volgende generatie gaat dat, denk jij, snel veranderen. En wat meteen opviel, brillen en toetssituaties worden onverenigbaar. Want anderen kunnen niet zien dat je een scherm met notities in je beeld hebt. De vertaalfunctie vond je verrassend goed en intuïtief werken, al zat het Nederlands er not yet in.
Maar heel mooi.
Hey,
ja,
mooi,
nee, hè? Klopt helemaal. Ik mocht lenen van Tijmen Sprakel, docent, muziek, Engels. Ook schrijver natuurlijk van Chatten met Napoleon. Met... Dank Tijmen. Zijn druk bezig met een nieuwe versie, of ze komt denk ik binnenkort uit. Boekentip! Ja. ik heb het geprobeerd. En ja, een van de dingen wat wij al eerder een keertje hebben besproken, was dat brillen en dus gewoon een normale bril en een toets, wat je gewoon maakt op in een examenhal of iets dergelijks, dat gaat gewoon echt niet meer samen. Ik had die bril op en nu is de bril nog best wel ja, een beetje bulky, een beetje groot. Dus je ziet dat ik een speciale bril op heb.
Buddy Holly-achtig.
Buddy Holly?
Ja, zoek maar op.
Oké. maar dat gaat natuurlijk heel snel veranderen. En andere mensen kunnen gewoon niet zien dat jij naar AI kijkt. Oftewel, ja, je kan straks gewoon geen bril meer op hebben in een examenhal. Dat was volgens mij heel duidelijk. Daarnaast, als jij, Marcel, in het Engels of in het Duits of in het Frans kan praten. Je hebt hier nu een foto van Buddy Holly. Oké. Ja, dat is een hele grote bril.
Ja, toch?
Ja. Oké. Maar wat ik zei van, als jij een andere taal tegen mij praat, ik heb die bril op, dan zie ik gewoon de transcriptie van die taal. En dan ja, nu in het Engels, omdat het Nederlands er nog niet in zit, maar dat komt natuurlijk ook. Ja, dat gaat natuurlijk impact hebben. Dat was echt super handig. Als ik naar het buitenland zou gaan, zou ik heel graag zo'n ding willen hebben.
Ja, want jij vond het fijner dan, zeg maar, wat eerst dachten we, dat zijn oordopjes en die vertalen het dan voor jou. Maar eigenlijk is het wel heel chill om gewoon het origineel te horen en dan mee te lezen. Zoals je eigenlijk ook tv kijkt.
Ja, precies. Ja,
in Nederland.
Ja, ik weet nog niet hoe die toekomst eruit gaat zien. Ik denk wel, ik zou denk ik niet meer op vakantie willen of iets dergelijks zonder zo'n bril of zonder zulke oordopjes.
In een land waar je de taal niet van spreekt.
Ja, dat is ongeveer elk land, want ik ben niet zo talig. Ja, verder vond ik de bril eigenlijk een beetje tegenvallen, zeker qua software. Ik denk dat er nog zoveel meer potentie in zit. En we hebben natuurlijk van Google hebben we een keertje een demonstratie gezien dat die camera's eigenlijk alles zien wat jij ziet en dat je gewoon constant kan praten met die AI. Dat zit er gewoon nu nog niet in. Dus dat soort dingen heb ik nog niet kunnen testen.
Nee, maar dat gaat er wel aankomen. Maar wel leuk om eens een keer niet te praten over, maar ook
gewoon experimenteren. Ja, precies. Ja,
nice.
Precies.
Alright.
Ander nieuwtje, wat jij gaat doen, is dan wel weer iets waar we over moeten praten.
Zeker. Moet ik iets doen? Volgens mij moet jij iets doen.
Oh, ik mag lezen. Thinking Machine Lab, sorry. Het AI-startup van voormalig OpenAI CTO's Mira Murati presenteerde afgelopen week zijn Interaction Model. Een fundamenteel andere manier van interactie met AI. In plaats van om de beurt typen of praten, verwerkt het model audio, video en tekst tegelijk en reageert het daar ook tegelijk op. Volgens het bedrijf voelt het gesprek daardoor veel natuurlijker dan het met de huidige chat- en spraakmodellen, meer als een echte conversatie. Het model is voorlopig alleen als research preview beschikbaar. Voor het onderwijs zou deze sprong op termijn AI tutoring, taalonderwijs en gespreksvaardigheden flink kunnen veranderen.
Ja, ja, even voor de luisteraar. Wij zetten de naam voor degene die het stukje gaat lezen.
Mm-hmm.
En dan zat jij even in de fout, hè?
Ja,
daar staat
zeker.
Gewoon Tom.
Zeker.
Ik wilde hier namelijk wel echt iets over zeggen, want dit krijgt heel weinig aandacht. En strategisch gezien, Thinking Labs komt weer voort uit iemand die met ontevredenheid bij OpenAI is weggegaan. En als je een toponderzoeker bent, krijg je gewoon een paar miljard in je handje mee.
Zo werkt het nu, hè?
Ja, letterlijk. Ja. Om iets te ontwikkelen. En zij zei, ik ga iets heel anders doen. En ik heb me daar wel echt over nagedacht van hoe anders dan? We hebben toch eigenlijk alles al bijna, alleen moet het beter worden.
Ja.
En toen ik dit las, dacht ik, wacht eens even. Maar dit is echt anders. En dat ga ik proberen uit te leggen, Tom. Want ik denk, als je het zo leest, drinkt het misschien niet echt door. Maar wat wij zijn al heel enthousiast over dat nieuwe spraakmodel van OpenAI, waar we het vorige week over hadden. Zeker. Wat eigenlijk een hele lage latency tijd heeft. Dus het kan ontzettend snel reageren op wat je zegt. Maar daarmee blijft het zeg maar een soort discrete vorm van communicatie. De een, dan de ander, dan de een, dan de ander. Mm-hmm. En dat taalmodel wacht dan eerst tot je helemaal uitgepraat bent, verwerkt dat en kan dan heel snel reageren. Maar als wij zitten te praten, zie ik ook dat jij dingen aan het doen bent, letterlijk. Ik zie dat je naar me kijkt of dat je iets wil gaan zeggen. Ik interpreteer van alles en ik ben continu aan het nadenken over wat betekent dit en wat ga ik daarop zeggen. En dat model wat zij aan het trainen zijn, gaat dat zo doen. Dus wat het bijvoorbeeld kan, is naar jou luisteren. Jij bent aan het praten en ondertussen al even iets opzoeken, omdat je denkt, hey, daar gaat het gesprek heen. En jou onderbreken en aan jouw gezicht zien wat jij wil. Je kijkt niet meer, dus ik ga anders kortom. Dat soort dingen gaan er allemaal aankomen. En ik dacht, wacht eens even, maar dat is wel echt... Wij hadden voorspeld, 2 jaar geleden, toen de Advanced Voice Motor was, dit gaat alles veranderen. Iedereen wil interacteren via spraak. En toch komt dat relatief weinig van de grond. En ik denk nu dat dat heel erg hiermee te maken heeft. Dat het gewoon toch op de een of andere manier een beetje gekunsteld voelt. Dat je praat en je weet, ik moet netjes uitpraten. En dan komt de AI en als die onderbreekt gaat het vaak mis. Die ziet niet wat je zegt. Die luistert alleen maar. En ik denk dat we daar nog psychologisch gezien een enorme bak informatie missen. Die zij er nu in aan het bouwen zijn. En ik werd daar super enthousiast van. Kun jij dat plaatsen?
Ja, nee. Ik denk wel dat het gewoon nog heel veel lijkt op de Advanced Voice Mode, maar dan dus ook met video erbij. En dat heeft ChatGPT in principe ook. En als je op je telefoon die Advanced Voice Mode opent, dan kan je ook gewoon de cameraatje aanklikken en die kan jou dan ook zien. Dus ja, wat dat betreft zie ik niet heel veel verschil, maar dat het ondertussen meteen kan nadenken, dingen kan opzoeken. Het kan volgens mij ook dingen gaan visualiseren en dergelijke al in dat gesprek. Ja, dan denk ik van, hé, dat is wel interessant.
Ja. Ja, ik denk dat het fundamenteel anders is, zeg maar. Dus dat er echt een ander model achter zit wat op een andere manier gaat interacteren. Maar we kunnen er nog niet bij. We hebben alleen wat kleine demo's gezien, maar dan ben je niet dan ben je aan het kijken naar een interactie. Is toch anders dan onderdeel uitmaken van de interactie.
Ja.
Mijn voorspelling, mutshaats, mei 2026.
Ja.
Volgend jaar gaan alle labs dit doen en gaat het echt de manier waarop we communiceren met AI veranderen.
Dus volgend jaar gaan we nog veel meer met voice doen, zeg je eigenlijk.
Ja, maar voice als in een andere manier van interactie. Dus niet discreet jij, ik, maar op een veel natuurlijkere manier.
Maar jij, ik, dat is toch hoe we converseren? Dat is toch hoe spraak werkt?
Ja, dat denk ik niet. Conversatie werkt. Dat dacht ik ook, of dat had ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Maar toen ik de voorbeelden zag en de uitleg kreeg en er een podcast over geluisterd, dacht ik, oh nee, dat is dus niet zo.
Okay.
Dat ligt veel genuanceerder. En er gebeurt veel meer dan lijkt, zeg maar. Okay. Of, hè? Voorspellingje.
Leuk.
Hey,
leuk.
Je had nog wat praktijk.
Ja, dus afgelopen dinsdag gaf ik les. En we hebben het afgelopen tijd best wel wat gehad over dat nieuwe afbeeldingsgenerator model. Dus ik ging uitleggen in mijn klas hoe we dat weer konden gebruiken.
Binnen ChatGPT voor de duidelijkheid.
Precies.
Ja, ja.
En mijn studenten moeten bepaalde projectplannen schrijven. En daar komen onder andere doelgroepanalyses in. En daar moeten ze buyer personas van maken. Weet je wat dat zijn, Marcel?
Ik neem aan dat het type mens is dat een bepaald product wil hebben of zo.
Ja, precies. En dan maak je daar een mooi profieltje van met een fotootje en nou, van alles en nog wat. En tegenwoordig kunnen we dat dus heel erg goed maken met de afbeeldingsgenerator van ChatGPT. Dus ik legde dat uit, ik liet het even zien. Nou, bijna alle studenten waren hartstikke onder de indruk en die zagen meteen van, hey, dit is super handig, dit ga ik meteen gebruiken, want het kost mij veel en veel minder tijd en de kwaliteit ziet er gewoon hartstikke goed uit. Ik kreeg een student die stak haar hand op en die zei van, Maar moet ik dit gebruiken? Dus ik had zoiets, waarom zou je het niet willen gebruiken, vroeg ik dan. En toen zei ze dus van, nou, ik vind dus dat soort dingen, waarbij ik dan een beetje in Canva ga pielen en dat gaat maken, vind ik eigenlijk het leukste van zo'n hele rapportage maken.
Hmm.
En nou, nu kan dat ding dat opeens. Dus ik zeg, nee, je hoeft het niet te gebruiken. Als je dat leuk vindt, mag je het gewoon zelf doen. En toen zei ze dus van, ja, maar je hebt net laten zien dat ding dat in 5 à 10 seconden kan maken. En ook nog eens veel beter dan wat ik dat kan. En ze zat echt zoiets van, ja shit, het leukste van dat hele rapport, dat wordt nu overgenomen. Ja, ik vond het best heftig. En dat is denk ik wat je ziet, denk ik ook met heel veel dingen bij taken van bepaalde beroepen. Ja, die AI gaat op een gegeven moment allerlei dingen veel beter en veel sneller kunnen. Ook al vinden wij het misschien wel leuk om te doen.
Ja, en ik vraag me af, ik vind het wel een hele mooie reflectie van die student. Ik vind het ook een mooi bezwaar, zeg maar.
Ja.
En dat is ook het antwoord. Natuurlijk moet je dat dan zelf doen, maar tegelijkertijd is er wel iets veranderd in het zelf doen. Omdat je weet dat het veel sneller en beter kan.
Ja, ze keken mij eigenlijk aan van, ja, ik ben gek als ik het zelf
ja,
doe.
Ja, ik ben er wel een beetje klaar nu, zeg maar, met dat proces. Ja, is wel, want ik ben ooit opgeleid als psycholoog en daar kregen we ooit een keer de neurobiologie van verliefdheid.
Ja.
En toen zei die man, maar als je nu precies weet waarom die vlinders in je buik ontstaan, wat er dan gebeurt in je hoofd, ben je dan opeens niet meer verliefd als je verliefd bent. En dat is mij altijd wel bijgebleven. Dus zeg maar, het plezier ergens in hebben, kan je even goed hebben. Ook al weet je dat iets anders, of hoe het werkt, of dat iets anders dat sneller of beter kan.
Mm-hmm.
Dus ik vind dat zelf niet zo eng, behalve als het echt je beroep is. En die student kan dat er gewoon blijven doen, wat is het probleem?
Nou, de kwaliteit is dus gewoon minder. Dus zij gaat haar eigen ding inleveren. En al die andere studenten, die gaan dat via ChatGPT doen. En de andere studenten krijgen allemaal een hoger cijfer.
Ja, op het moment dat jouw toets bestaat uit een cijfer op hoe mooi of hoe goed het eindproduct is, wel. Maar dan is het nog niet AI-ready, zou ik zeggen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat die student daarvan geleerd heeft en wat hij daarvoor effort in heeft zitten.
Wij zijn mensen aan het opleiden voor het werkveld. En dan moet je soms ook kunnen laten zien van, hey, ik doe dingen die ze in het werkveld kunnen. En dan zijn we dus echt op producten aan het kijken.
Ja, ben ik niet met je eens. Ik denk zelfs als dat zo is, dat je nog steeds als opleiding wil dat ze het ook begrijpen hoe ze dat gemaakt hebben. En dat het daar vooral om gaat. Anders hoef je niet meer voor op te leiden, toch?
Ik denk dat we hier ook niet meer voor hoeven op te leiden.
Nee, nou, maar dan zijn we met elkaar eens. Dus dan heb je nog iets wat leuk is om te doen, wat je in je eigen tijd zou kunnen maken, wat niet meer hoeft.
Ja, dat is een hobby. Ja, bij je persona's maken.
Ja. Was even een, we gingen even een zijpaadje in.
Ja, inderdaad. Hey, we gaan naar de best practice.
Ja, en ik wil Gideon de Wit, vriend van de show, overigens ook vriend van mij, mag ik er wel bij zeggen. Gideon is voorzitter van ALO Nederland. Dat is een verzameling van de 6 ALO-opleidingen waar ik bij eentje van werk. Hij is ook docent bij ons aan de HAN. En hij heeft onlangs, oftewel afgelopen woensdag, de LO Academy geïntroduceerd. En dat is een centrale scholingskalender voor docenten lichamelijke opvoeding. En het idee is heel simpel. Er zijn heel veel nascholingen, congressen, cursussen voor docenten in Nederland. En die zijn verspreid over allerlei organisaties en websites. En als jij docent bent en jij zoekt een cursus, dan moet je 20 websites af. Het is heel lastig te vinden. Zij dacht, als dat nou op één plek overzichtelijk zou staan, gewoon met een doorgelinkt als het ware naar het origineel. En je kan zoeken op thema, op wanneer is het, op waar is het enzovoorts. Dan zou dat heel fijn zijn. En dit, denk jij, waarom is dit best practice?
Ja, dat vroeg ik me ook af. Wat heeft het met AI en onderwijs te maken?
Precies. Nou, Gideon is een docent en die ziet kansen in AI. Dat vind ik sowieso leuk. Dus hij is bij ons op de eerste webinarserie geweest en hij probeert zoveel mogelijk de kansen te benutten. En hij heeft die site gewoon gevibecode. Hij kan geen letter programmeren. Dat was ook zijn eerste echte vibecode project volgens mij. Hij heeft hier en daar een vraagje aan ons gesteld. En daar hebben wij volgens mij zo traag op gereageerd dat hij het zelf al had bedacht. Als ik het even terugkijk. Of niet, Gideon? En hij heeft die site gemaakt. Er zit een database aan vast. Die heeft hij gelanceerd, gedeployed. En die is nu gewoon functioneel in onderwijsland voor heel veel docenten heel erg fijn. En toen hij daar zo stond en dat te vertellen, dacht ik, dat is toch ook bizar. Want het had gewoon duizenden euro's gekost aan een bureau om dit te laten doen. En hij heeft het gewoon even zelf gemaakt. Ik vond het gaaf dat hij dat deed. Dus daar wilde ik even in als best practice meegeven.
Nou, zeker. Kon je een paar jaar geleden natuurlijk niet bedenken. Of ja, dan moest je misschien WordPress en dergelijke. Maar gevibecode is echt anders van een ander niveautje. En de site is overigens lo-academie.nl.
Yes, voor de gymdocenten. Super handig.
Precies, precies. Hey, gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl. Marcel, één boekentip.
Boekentip!
De boekentip! De boekentip! De boekentip! 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 De 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 boekentip!
Ja, een boekentip. Een bijzonder boek. Een feest om te lezen. Zo omschrijven hoogleraar kunstmatige intelligentie Erik Postma en filosoof Govert Deriks het Ai van Columbus van Hans Hoornstra. Dit is geen boek over trucs of tools, maar een praktisch handboek en filosofische gids over AI en onderwijs. Met krachtige modellen, leuke anekdotes en herkenbare voorbeelden
krijg je grip op een ontwikkeling die leren, lesgeven en beoordelen blijvend verandert. Met prachtige full-color illustraties neemt Hornstra je mee in drie inspirerende delen. De filosoof, de modelmaker en de praktijkman. Voor onderwijsprofessionals die niet alleen willen bijblijven, maar voorop willen lopen. 5 sterren op managementboek.nl en lovende recensies door de VO-raad. Bestel het AI van Columbus vandaag nog via digitaleintelligentie.nl.
Marcel, het is mei 2026. We gaan richting de zomervakantie. Zo voelt het in ieder geval altijd wel.
Gaat zo snel altijd,
in onderwijsland.
Ja.
Dus we gaan ook alweer vooruitkijken naar volgend jaar. En we hebben dus de vraag opgesteld. Wat moeten scholen komende september echt minimaal voor elkaar hebben?
Op eigen gebied.
Precies.
Ja, want scholen moeten van alles.
Tuurlijk.
Ja, dus over een paar maanden start het nieuwe schooljaar. En september 2026... is voor scholen wel een markeerpunt als het om AI gaat. Vanaf 2 augustus 2026 gelden de verplichtingen voor hoogrisico AI-systemen, de transparantie-eisen uit artikel 50... en de maatregelen die innovatie moeten stimuleren. Vanaf dat moment start ook de handhaving van de AI Act. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daarnaast aangekondigd dat zij in 2026 een landelijke uitvraag zal doen naar de status van AI-geletterdheid bij organisaties. Staat ook in de wet. En in de staat van het onderwijs 2026 wijst de inspectie opnieuw op het feit dat de urgentie van digitale geletterdheid groeit, maar de praktijk achterblijft. Tegelijkertijd hoor je in de docentenkamer dat de praktijk een ander tempo heeft dan de wetgeving. In dit thema pakken we de schoolscan en onze raamwerk van AI voor docenten erbij en lopen we langs 4 kanten waar het op aankomt. We gaan kijken naar visie en beleid, de docenten, de leerlingen en de infrastructuur. De vraag voor dit gesprek, wat moet er straks echt staan en wat mag voor dit schooljaar nog even wachten? Het liefst alles natuurlijk, maar je kunt niet alles tegelijk. Hè? Dus we gaan proberen scherp en kritisch te zijn, maar ook een beetje realistisch, denk ik, Tom.
Ja.
Want als wij onze eigen persoonlijke lat hier neer gaan leggen, dan weet ik het antwoord al.
Dan moet heel veel, ja.
Precies. En het is nu half mei, dus scholen die beluisteren. We hebben de schoolscan, die kan je zelf invullen. Dan kan je het voor je eigen school doen. Wij gaan gewoon in de breedte lekker een beetje kijken naar die thema's, Tom.
Ja.
En visie en beleid, om dat even iets meer handen en voeten te geven. Dat gaat er eigenlijk om dat als er iets gebeurt op AI-gebied, een incident of een vraag of wat dan ook, kun jij die dan anders dan ad hoc beantwoorden door gewoon te kijken in wat hebben we hierover afgesproken en wat vinden we hiervan? Of moeten we dat ter plekke bedenken? Nou, dat ter plekke bedenken is de situatie waar de meeste scholen de afgelopen jaren mee geworsteld hebben.
Mm-hmm.
En dan ga je ad hoc reageren. Maar je wil natuurlijk uiteindelijk dat je ook nagedacht hebt over dat fenomeen. En in grote lijnen kan zeggen, oh, dat valt daaronder, daar gaan we zus en zo mee om. Moet dat er staan in september?
Ik denk dat dat voor heel veel organisaties nog steeds te vroeg komt. Ik zou willen dat het er staat, maar er zijn nog zoveel dingen waar scholen denk ik niet over na hebben gedacht dat het best wel moeilijk wordt. En zelfs als er een soort van beleid staat, dan zie je dat dat heel vaak heel voorzichtig is ingestoken, waardoor de praktijk en het beleid eigenlijk heel ver van elkaar afstaan. Dus ja, ik ben niet zo'n beleidsman, zoals je weet. Ja, ik geloof er niet echt in dat elke school al in september een goed beleidsplan heeft.
Nee, nou dat laatste ben ik met je eens. In de schoolscan kun je beleid wat je al hebt laten toetsen, want we hebben daar 50 casuïstieken in zitten.
Die zijn heel erg leuk.
Die zijn leuk, hè? Dat kan gaan over een leerling die iets doet met AI, een docent die iets doet, er gebeurt iets.
Precies, ja.
En dan wordt je beleid op getest. Dus ik denk dat zeker het merendeel van de scholen, als ze al beleid op papier hebben staan, daar nog falikant op onderuit zullen gaan.
Zeker.
Dus die ultieme wens die ik net uitsprak van je hebt beleid staan. Je hebt nagedacht of dat nou beleid is of niet, maar je hebt structureel nagedacht over wat betekent het fenomeen en wat vinden we ervan, hoe gaan we ermee om. Ja, je hebt net die waaier even genoemd bij de nieuwtjes. Dat is er zo eentje, hè? Dat kan je beleid zijn, maar dat staat dan vrij ver af van de praktijk.
Ja.
Hoe ga je dan om met een leerling die betrapt wordt en die je ontkent of weet ik wat. Er zijn heel veel casussen die op je afkomen.
Ja.
Ik zou hem liever omdraaien. Ik ben ook niet zo fan van beleid als het gaat om, we hebben nagedacht over beleid en daarna gaan we dingen doen. Want op het moment dat jij nadenkt over beleid, dus je gaat met een clubje zitten en je schrijft AI-beleid, en dat zien we regelmatig langskomen, dan staat dat in de regel heel ver van de praktijk af. En ik geloof meer in beleid dat ontstaat vanuit de praktijk.
Ja.
Dus dat betekent dat leiding die beleid maakt en de mensen die in het primaire proces zitten, de docenten bijvoorbeeld, dat die dicht bij elkaar moeten staan, liefst leerlingen erbij. En dat het dus ook gedragen beleid wordt, omdat je gewoon merkt in het werkt gewoon zo.
Ja.
Of wij gaan er hier in de praktijk zo mee om en dat werkt gewoon goed. En ik ben heel erg bang, dat zou ik scholen niet gunnen. We gaan snel beleid maken, want het moet van die mannen van het AI-tussenuurtje. En dat er dan op papier iets staat wat eigenlijk niet eerst ook getest is in de praktijk. En we hebben wel eens gezegd, de meeste mensen, de koninklijke route is, je maakt beleid, denkt goed over dingen na, alle ethische aspecten, en dan ga je langzaam experimenteren. Mijn stelling is precies andersom. Ga maar experimenteren. Ontdek wat wel en niet werkt. Ga de ethische kant daarvan ook bekijken. Van oké, dit werkt wel, maar willen we dit wel of niet? En maak dan beleid. Dus ik zou zeggen, deze staat niet bovenaan bij mij. Ik vind wel dat je moet gaan nadenken over wat vinden we eigenlijk ergens van en hoe gaan we dat dan vormgeven?
Ja. Ja, en ik zie nu in de praktijk zo vaak dat het beleid zo ver van die praktijk afstaat, dat beleid ook helemaal geen zin heeft. Dus ik geef heel veel workshops en dan zeggen mensen, oh, bij ons moeten we Copilot gebruiken, maar iedereen gebruikt ChatGPT, dus dat beleid boeit ons eigenlijk helemaal niks. En ja, dat is gewoon wat ik vaak zie.
Nou, feitelijk zei dat bij die waaier net ook, hè?
Ja, precies.
Ja, dan zijn we het elkaar eens.
Ja.
Hey, docenten, Tom.
Ja. Misschien wel leuk om even te vertellen. Ik heb deze week, vorige week, best wel wat workshops weer gegeven. Op allerlei niveaus. Dus basisonderwijs, voortgezet onderwijs, HBO. En wat ik zie en wat wij constant bespreken ook in de podcast is, die AI kan echt al heel erg veel. En het lijkt wel of die capaciteit van die AI, dus de mogelijkheden, dat die per week weer groeit. Maar elke keer als ik weer ergens kom, dan weten docenten nog niet echt goed hoe zij het nou moeten inzetten. En dat is heel erg zonde, want er is al zoveel mogelijk. En als ik kijk naar de mogelijkheden, dan denk ik echt van, op dit moment kan je voor ongeveer elk thema als docent onbeperkt oefenopgaves maken, onbeperkt toetsen en toetsvragen maken, zeer professionele werkbladen maken. Was bij basisonderwijs de laatste, waar hadden ze heel veel behoefte aan. Ja, kan je echt de geweldigste dingen maken met die nieuwe afbeeldinggenerator. We kunnen infographics maken, allerlei afbeeldingen die aanzetten tot leren. We kunnen powerpoints maken, we kunnen podcasts maken, we kunnen uitlegvideo's maken, we kunnen mindmaps maken, we kunnen custom chatbots maken, we kunnen websites maken. Ik denk soms echt, wow, er is zoveel mogelijk.
Hey, wat kunnen we eigenlijk allemaal maken, Tom?
Ja, precies. En dan vraag ik aan docenten, ja, wat doen jullie hier eigenlijk al mee? En als de meeste mensen zeggen, ja, soms gebruik ik het als vervanger van Google.
Ja, dat is letterlijk een quote die ik vanochtend iemand hoorde zeggen, overigens. Ik zou even een positief voorbeeld. We hebben vanochtend, want we nemen dit op vrijdag op, vanochtend hadden we studieochtend op het Maaswaal.
Mm-hmm.
Een school die eigenlijk al 2 jaar aan het nadenken is vanuit experimenten. Wat mij betreft mijn koninklijke route, zeg maar. Dus chapeau voor die school.
Mm-hmm.
Krijgen de docenten heel veel ruimte om te spelen, te experimenteren. En de club die dat heeft gedaan is nu vanochtend bezig geweest met het positief beïnvloeden en positief stimuleren van de collega's in workshops. En wat ik daar hoorde was eigenlijk alleen maar enthousiasme van mensen. Ik kreeg een enig van Jasper van de mede-coördinator terug op een appje. Van hey, ik hoor eigenlijk alleen maar positieve verhalen. Mensen zijn weg en die, hey, maar ik kan nu een chatbot bouwen die past bij mijn onderwijs. Ik kan dat delen met mijn collega's.
Ja.
Tijm hebben we al vaak genoemd, heeft Vibeshare als omgeving. Daar kan ik die chatbot of mijn appje gewoon inzetten. En dan kunnen andere collega's daarbij. Dus daar leeft iets. En ik, om terug te komen op het vorige punt. Kijk, de docenten daar zijn, die kerngroep is een behoorlijke groep, is behoorlijk AI geletterd.
Mm-hmm.
In zoverre dat die ook hun collega's workshops kunnen geven.
Ja.
Als de rest ook door de mal gaat, door een of andere mal, is die AI-geletterdheid daar dusdanig op orde dat ze er ook daadwerkelijk structureel in kunnen gaan passen in het onderwijs. Want het is nogal een route van eerst eens experimenteren, werkt het wel, werkt het niet? Neem je collega's mee, wat vinden we ervan? Nou, hoe gaan we dat nou structureel in het onderwijs gieten? Ik vind dat echt een goed voorbeeld, schooltje wat dat betreft.
Zeker.
Nou, maar zij zijn ook nog niet klaar.
Nee, maar zij staan, als je het vergelijkt met andere scholen, zijn zij heel ver, als ik het zo hoor.
Ja.
En dit is niet het minimum wat wij gaan zien in september, toch?
Nee, kijk, in september, officieel moet iedereen al AI-geletterd zijn.
Mm-hmm.
Los van dat er niet nergens beschreven staat wat dat precies is. Nou, we hebben daar ons raamwerk voor, ik denk een realistisch raamwerk. Daar gaan we niet halen, dat verwacht ik ook niet van iedere school.
Mm-hmm.
Ik verwacht wel dat iedere school een aantal mensen heeft die daar wel echt boven hangt. En die dus ook kan inschatten wat is hier verder nodig. Kijk, als je als school nog steeds duikt, zeg maar. Ik maak een duikgebaar hier. Dat zien mensen niet. Dat denk je, dat kan echt niet meer in september.
Ja, dus jij zegt, het is genoeg als een paar mensen AI geletterd zijn.
Als een paar mensen als een soort van kartrekker gevorderde echt zo AI geletterd zijn dat ze ook hun collega's zouden kunnen meenemen.
Oké, en dan is het oké als de rest, dus 90% van de docenten, nog niks doet?
Nou, dan, kijk, jij zegt september, het is nu mei. Dus op het moment dat we moeten een beetje, we zouden het ook realistisch maken.
Ja.
We gaan niet meer voor de zomer heel veel AI-geletterdheid creëren bij collega's.
Maar het creëren, ze zouden er toch nu al ook moeten zijn?
Nee, dat snap ik. Maar ik ging even over waar zijn we nu? Dus de realistische kant, zeg maar. Kijk, in de wet staat dat het al moet zijn, maar dat gaat niet gebeuren. De meeste scholen waar ik kom, heb je gelukkig wel een aantal voorlopers die al verder zijn. En wat ik dus op het Maaswaal zie, is als die club groot genoeg is en er ook initiatief komt, dat je dus de collega's ook mee kunt nemen. En dat je in één studiedag, daar leer je echt niet alles, maar dat je wel een hele hoop energie kunt creëren en een soort van begin aan AI-geletterdheid kunt meegeven.
Ja, ik zou willen, al vanaf september, dat er in ieder geval een soort van cultuur ontstaat, of hopelijk al is, maar op zijn minst ontstaat, waarin docenten hiermee gaan experimenteren. Dat is het minste wat ik overal wil zien in studiejaar 26-27.
Ga ik hem nog concreter maken.
Oké.
Ja, want soms bedenken we ook dingen ter plekke. Hè? Dat mag, hè? Of de gedachten bij elkaar. We zitten nu in mei. Komende maand zijn in het algemeen bij scholen de functionerings- of voortgangsgesprekken. En daar maak je ook afspraken over wat je het jaar erop gaat doen. Het kan niet zo zijn dat er ergens een docent is in een voortgangsgesprek die niet AI-geletterdheid bespreekt. Hoe ga jij daarmee om? Waar sta jij? Wat ga jij volgend jaar leren?
Dat vind ik heel concreet.
Dat is heel concreet. En als het plan dan is, ik heb daar volgend jaar nog geen tijd voor, maar mijn collega's wel, prima. Hè? Maar het kan niet zo zijn dat het geen onderwerp van gesprek is.
Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik vind het een hele mooie.
Nou, atza! Dus
in elk voortgangsgesprek gaat het over hoe ga jij met AI om?
Ja, nou ja, dat zou het eigenlijk al lang moeten zijn. Maar ook concrete vraag, en hoe ga jij je daarin dan ontwikkelen?
Ja.
Dus daar zit ook een ontwikkelvraag aan vast. Dat zou ik denken.
Ja.
Er is geen ontsnappen meer. Dat wil niet zeggen dat je allemaal in september naar 26 cursussen moet. Maar het kan niet zo zijn dat je daar geen stelling in neemt. Dat zou mijn stelling zijn.
Ja helemaal mee eens. Mooi. Mooi concreet gemaakt.
Nummertje 3.
Ja, gaan we naar de leerlingen en de studenten. Dus wat zouden we voor hun moeten doen?
Ja, want we hebben bij docenten over AI geletterdheid. Ik praat bij studenten leerlingen liefst over AI-vaardigheid.
Kan je nog eens dat verschil uitleggen?
Ja, ik denk dat het instrumentele, dus het er mee leren omgaan, de weg voor leerlingen en studenten is om ook na te denken over hoe ze dat inzetten en via mijn kiesapp meer over de spelregels en de ethiek na te denken. Terwijl een docent iets meer top-down ook mag kijken. Die moet ook hands-on ervaring hebben, maar daar verwacht ik iets meer visie van. Een leerling moet je gewoon zo snel mogelijk leren hoe die functioneel omgaat met de AI en in een navolging daarvan waarom dan en hoe je het verantwoord doet. Dus het is iets instrumenteler, iets meer op werken met. En ik denk dat je daar gewoon moet beginnen. Anders wordt het een vaag gesprek waar een leerling volgens mij niks mee kan, eerlijk gezegd.
Ja.
Mijn kiesapp wordt op een aantal scholen al gebruikt. En ik heb al een aantal gesprekken na die lancering gehad met mensen in het land. Die zeggen, hey, we gaan dat bijvoorbeeld in september proberen. Of kan ik een pilot draaien? Nou ja, in feite is de app nu gewoon uit en hebben we een soort van eindloze pilot. Want alle feedback is welkom. Ik denk,
voor de duidelijkheid mensen, je kan het dus gratis gebruiken. Dus ja, met je leerlingen, met studenten. Ja.
Precies. Er zit een lespakket bij, er zitten bespreekkaarten bij, een app waar je mee kan werken. Ik denk, en even realistisch, ik denk dat er heel weinig scholen zijn waar anders dan in 1 of 2 ICT-lessen, waar wat kerndoelen van digitale vaardigheid staan, waar ze dan relatief ad hoc iets met AI doen, waar in de breedte AI-vaardigheid bij leerlingen onder de aandacht is. Wat ik vind, dat vond ik vorig jaar ook al, is dat dat eigenlijk helemaal niet kan. Want alle leerlingen en studenten gebruiken AI op 1 of 2 na, zeg maar alle.
Ja.
Dus het kan toch niet zo zijn dat wij met z'n allen vinden dat ze dat niet handig doen, want dat is standaard het antwoord van alle docenten.
Dat vinden we allemaal.
En dat wij in september een hele generatie nieuwe leerlingen en studenten, maar ook diegenen die er op scholen zitten, niet meenemen in wat is dat en hoe gaan wij dat, hoe ga je dat nou goed gebruiken?
Ja, nou en nou hoor ik wel, bij zeker bij mbo en hbo onderwijsinstellingen, opleidingen, dat ze hiermee bezig zijn. En dat ze ook echt gaan hebben, hey, hoe gaan we dit op een goede manier in ons curriculum krijgen. Dus beginnen we al bij het eerste jaar. Hoe gaan we dit doen? Dat ze hier echt mee bezig zijn. Dus bij MBO, HBO, Marcel, in ieder geval degene waar ik dan mee praat en waar ik kom. Nou, dat zijn waarschijnlijk ook wel een beetje de mensen die het hier al over hebben natuurlijk. Dus er zit wel een bias in. Maar die zijn hier wel al mee bezig. En daar word ik heel erg blij van. Want dat was vorig jaar, was dat absoluut nog niet het geval.
Zeker. En het hangt samen met het vorige punt. Want hoe meer AI-geletterde docenten je hebt, hoe meer...
Absoluut.
Kijk, weet je wat de pest is? Als je mijn kies-app gebruikt, dan kan jij gewoon als individuele docent doen. Dan gaan jouw leerlingen en jou en jij gaan dan echt diepgaand het gesprek aan over wat is dat? Hoe gebruik je dat nou verantwoord? En dan ga je gewoon mee aan de slag. En dan ga je naar een volgende les. En dan mag het opeens niet of weet de docent niet hoe het werkt.
Ja,
ja, dat is dodelijk.
Ja.
Dus ja, dat hangt met elkaar samen. Maar ik denk, het is wat het is.
Ja, dus wat we nu even kort resumeren. Voor docenten moet het in ieder geval in het voortgangsgesprek besproken worden hoe ze hiermee omgaan. Kan zijn dat je zegt van, hey, ik kies er bewust voor om het niet te doen. Maar in ieder geval wordt het besproken. Voor leerlingen en studenten willen we dat het in ieder geval ergens in het curriculum zit dat zij AI-vaardig worden.
Ja, en dat lukt niet bij alle leerlingen en studenten. Maar als je zegt, nou, dan doen we het in ieder geval bij ICT-lessen centraal op VO. Prima, doe het dan en doe het goed.
Ja.
En laat dat dan het gesprek openbreken voor in de breedte.
Ja, dan hebben we nog een vierde thema, de infrastructuur.
Ja, ik zoek naar een verklaring, Tom, en jij mag me daarbij helpen. Voor het volgende.
Oh, ja?
Goed opletten.
Ja, ik ben erbij.
Ja, scherp. Ik was in dezelfde week, ik was op meerdere scholen, in dezelfde week was ik op een school en daar was Google verboden. Zeer vreemd, want ik wilde de notebook alleen laten zien, maar dat mocht niet. En toen was ik de week in dezelfde week op een andere school. En daar mocht alleen maar Google gebruikt worden. En ik vraag natuurlijk naar argumenten. En dat zijn dan vaak de privacy officers of zo. En die hadden eigenlijk hetzelfde argument.
Precies hetzelfde.
Ja, hetzelfde argument. Want het is het veilig tool, het is een onveilig tool. Je mag dit. En ik snap het niet meer, Tom. Hoe kan dat? Want volgens mij is Google bij de ene school hetzelfde als Google bij de andere school, toch?
Ja, zeker.
Het is toch gewoon Google dan?
Ja.
Leg uit. Nou, ga je gang.
Nee, ik verbaas me hier ook ten zeerste over. En ditzelfde geldt overigens voor ChatGPT. En ditzelfde geldt ook voor Copilot. Dus bij de ene school zeggen ze, je mag alleen maar Copilot gebruiken. En bij de andere zeggen ze van, Copilot is absoluut verboden. Dit is echt gekkenwerk. Ja, hoe ik hier naar kijk, Marcel, bij al die AI-aanbieders moeten we er gewoon geen persoonsgegevens in zetten. En dan maakt het niet zoveel uit wat je gebruikt. Dus voor alles kan je toetsvragen gaan maken of het brainstormen over zo'n les. Maakt echt niet uit welke AI-tool je daarvoor gebruikt, hoor. Daar is niks mis mee. En mensen proberen heel veel mensen bang te maken, maar ja, dat is gewoon weer onzin.
Ja, dus we begonnen hem even hier aan infrastructuur, want daar staat de valt er natuurlijk mee. En je krijgt natuurlijk een enorme schaduwboekhouding van docenten die toch gaan gebruiken, leerlingen al helemaal.
Zeker.
En studenten. Wat vind jij, we hebben het hier natuurlijk ook vaak over gehad, maar in september, welke beschikking moet een gemiddelde docent en leerling hebben over AI? Even los van de naam van de tool, hè? Dus of naar ChatGPT of maar...
Ja, ik denk dat je niet iedereen een betaald account kan geven, dus dat is gewoon onmogelijk, denk ik. En dat gaat meteen al een ongelijk speelveld opleveren, want sommige docenten hebben het wel, sommige leerlingen of sommige studenten hebben het wel. Dus daar ga je meteen al ongelijkheid krijgen. Ja, laten we dan in ieder geval voor zorgen dat we ze wel de kans geven om ChatGPT en Google en dat soort dingen te gebruiken. Ja, want leerlingen en studenten gebruiken het ook.
Ze zegt van de grote chatbots, laten we zeggen de Amerikaanse Big Three of Four en Mistral en enzovoorts. Het is gewoon toegestaan om daar een gratis account op te maken. Je krijgt bij AI-geletterdheid en AI-vaardigheid te horen hoe je dat op een veilige manier kunt doen.
Ja.
En je moet daarmee kunnen werken. Mag ik nog iets toevoegen?
Graag.
Want we hebben het volgens mij vorige week of twee weken geleden gehad over het verschil tussen gratis en betaald.
Mm-hmm.
En dat gigantisch is.
Ja, dat is heel groot.
En je wil geen ongelijkheid hebben, maar je wil ook de kansen benutten van een betaald account. Want dan kan je gewoon meer mee. Ik vind eigenlijk dat scholen mag budgetneutraal. Gooi er maar eens wat andere software uit die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt.
Mm-hmm. Vibecoach je dat terug.
Vibecoach je dat terug. Menti alternatief. En ga dan in ieder geval een aantal betaalde accounts toegankelijk maken voor mensen.
Voor docenten, bedoel je?
Docenten en studentenleerlingen. Eigenlijk wat wij bijvoorbeeld binnen ASB, binnen onze academie hebben, is we hebben daar een speelruimte met sporten, met het Experium Sport en Bewegen.
Mm-hmm.
Daar zijn gewoon wat accounts beschikbaar. Zodat iedereen de kans heeft op zijn minst om ermee te spelen. En dat dan niet iedereen dat doet, dat is dan aan de mensen zelf. Mm-hmm. Maar daarmee heb je eigenlijk denk ik een realistisch, want zo duur hoeft dat niet te zijn, een realistische soort tussenfase. Want we weten helemaal niet waar het heen gaat met die modellen.
Nee.
En tot nu toe is het zo dat een jaar later een gratis model kan wat het betaalde model het jaar daarvoor kon. En op een gegeven moment is het misschien ook genoeg voor het onderwijs. Dan heb je met een gratis klein model genoeg. Maar op dit moment is het verschil nog zo groot, ook qua functionaliteit, dat ik denk, dat moet je toch faciliteren. Dat is niet zo heel spannend.
Ja, eens. En in ieder geval dat je de mogelijkheden kan zien.
Precies.
Want ik denk dat heel veel mensen gewoon niet snappen waar AI naartoe gaat, omdat ze gewoon geen idee hebben waar we nu al zijn.
Ja, precies. Dus als je alleen maar, nou, dat hebben we vaak gezegd, alleen maar met een gratis account werkt, en je hebt nog niet zo'n goede promptervaring, en je hebt nog niet zo'n goede ideeën, dan weet je dat gewoon niet.
Nee.
Dus, resume.
Resume, ja, wat bij mij eigenlijk bovenaan staat, als we kijken naar van, hé, waar moeten we nou in september zijn? Ik heb het gevoel dat die AI ongelooflijk hard vooruit gaat. Ik denk zelfs, Marcel, durf ik wel te zeggen, afgelopen half jaar is de vooruitgang het meest hard gegaan, zeg maar, van de afgelopen 3 jaar.
We zitten in de hockeystick.
In de curve omhoog, ja. Keihard, ja. Recht omhoog gaan we zo'n beetje. Ja. Het gaat zo ongelooflijk hard hoe snel die AI vooruit gaat. En ik zie in het onderwijs echt nog niet genoeg gebeuren. Dus daarom zou ik zeggen, volgens mij is de conclusie, we doen nog te weinig. En volgens mij een paar dingen die we hebben die we expliciet hebben benoemd, dat moet echt minimale zijn waar iedereen zich mee bezighoudt.
Ik zou nog eentje snel, want we gaan afsluiten, willen toevoegen. Ik wil nog even zeggen, de schoolscan, dit is al meer dan 40 keer, ik heb een week geleden gekeken, dus misschien intussen al veel vaker, wordt best vaak ingevuld. Ik denk dat het echt een handig tooltje kan zijn om wat inzicht te krijgen en jezelf deze vraag te gaan stellen voor je eigen school. En wat we vergeten zijn, we hebben natuurlijk ook vervolgonderwijs. En ik zou zeggen, in september heeft iedere vervolgopleiding scherp in kaart wat de consequenties zijn van AI voor het werkveld waarvoor ze opleiden.
Dat
moet al lang zo zijn, ga jij nu zeggen.
Dat lijkt me minimaal wat ze moesten doen. Mm-hmm. En ik denk ook dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat heel veel mensen gewoon nog, zeker universiteiten bijvoorbeeld, is gewoon kop in het zand.
Dat ben ik met je eens. Ja, maar ik denk wel, als je mij vraagt wat moet er gebeuren, dan volgens mij heb je die verantwoordelijkheid naar jezelf, naar je collega's, naar het werkveld en zeker ook naar aankomende studenten.
Ja.
In voorlichting enzovoorts. Dat denk ik.
Ik ook.
Dus?
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom. Ai, in het onderwijs. De toekomst, we zijn voorbereid. Ai.